geweldig om weer Gods woord te mogen openen. En de Bijbel zegt dat Gods woord is de waarheid. En dat is hetzelfde woordje in het Grieks als realiteit. Heel vaak zeggen mensen wel eens, christenen zijn niet nuchter. Nou, iemand die niet nuchter is, die houdt geen rekening met de waarheid. Dat is iemand die niet nuchter is. Daarom staat de Bijbel dat de dwaas zegt, er is geen God. Dat is dwaasheid, dat is niet nuchter zijn, want er is een levende God. En Gods woord is de waarheid. Deze morgen mag u opslaan met mij in Efeze 6. Ik had een bepaald thema waar ik over wilde spreken, maar heel de week kon ik mijn ei niet kwijt, zeg je wel eens. En dan voel je iets van, er moet wat, God wil wat anders. Dus ik heb ook vandaag een heel andere insteek. Ik wil de komende paar keer gaan spreken over de geestelijke strijd. Omdat ik elke keer zie dat zoveel mensen laten roven wat God hun heeft gegeven. Er is een geestelijke strijd. En het zou dwaas zijn als we daar geen rekening mee houden. Dwaas. Want er is een strijd en er is een duivel. En er is een duivel die een rover is en die alles wil roven wat God u in zijn genade heeft gegeven. En u zal dwaas zijn als u daar geen rekening mee houdt. En dat u niet leert de goede strijd te strijden. We gaan lezen in Efeze 6, vers 10 tot en met 14. Efeze 6, vers 10 tot en met 14. Er staat voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Doe de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en uw taak geheel vervuld hebben de stand te houden. Stelt u dan op, blijf staan, wees sterk. Nou, dit gedeelte ziet u dat er een strijd is en het zou dwaas zijn om daar geen rekening mee te houden, want de Bijbel zegt dit, dit is waarheid, dit is realiteit. Er zijn boze geesten, er zijn overheden, is een duivel die het op u gemunt heeft. Er zijn verleidingen van de duivel. Of heeft u dat nooit meegemaakt, dat er verleidingen zijn? Hier staat er ook dat er ook een boze dag is voor de christen. Soms is er een boze dag. Vandaag zeggen we dat, ik heb mijn dag niet. Of het is mijn rotdag. Maar de Bijbel zegt dat is een boze dag. Een boze dag waar de hel je aanvalt met verleidingen, met gedachten, met emoties. En dat je denkt, wat gebeurt er allemaal? Heeft u dat nooit meegemaakt? Er is een duivel die erop uit is om uw geloof te roven, om uw erfdeel te roven, om uw plaats in Christus te roven, om u te misleiden. En het zou dwaas zijn als u daar geen rekening mee houdt. De Bijbel zegt, hou er rekening mee, doe de wapenrusting aan. De Bijbel zegt dat we krachtig moeten zijn in de Heer en in de sterkte zijn de macht, want er is een strijd. En u kunt verliezen. En u kunt vallen. En ik heb heel veel mensen zien vallen, helaas. Door de beproevingen, door de boze dag, omdat ze toegaven. Maar het is niet Gods wil. Gods uitdrukkelijke wil is dat u overwint. Gods uitdrukkelijke wil is dat u overwinnaar bent. De Bijbel zegt hier dat we de wapenrusting van God aan moeten doen om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. Maar God wil niet alleen dat u leert weerstand te bieden in een dag van beproeving, in de boze dag, in uw rotdagen of als u uw dag niet heeft. Dat is niet voldoende, want er zijn christenen die net maar een beetje weerstand bieden en dan worden ze van die kwakkelende christenen. Heel de dag zijn ze bezig met weerstand bieden en weerstand bieden. Maar God wil veel meer doen. Hij wil niet alleen dat u weerstand biedt in de boze dag, maar dat u ook uw taak blijft vervullen. Uw plaats in blijft nemen. En soms zie je dat de duivel zo mensen aanvalt en dan houden ze wel een beetje weerstand, maar heel hun taak, heel hun plek wordt geroofd, hun erfdeel wordt geroofd, hun blijdschap wordt geroofd, hun vreugde wordt geroofd en het worden kwakkelende christenen. Nee, God wil dat u ook uw taak vervult en dat niet alleen maar om stand te houden. Een andere vertaling zegt om te overwinnen. Dus dat u in die boze dag overwint en uw taak blijft vervullen. Wilt u dat ook? God wil u daar de wapenrusting voor geven. God wil u daar de kracht voor geven. God wil u de principes daarvoor leren. En het is belangrijk om die principes te leren. En daar wil ik de komende keren over gaan spreken. De principes van geestelijke strijd. Want zoveel mensen die hebben enorm veel strijd in hun leven. En ze strijden heel de dag, maar ze strijden niet de goede strijd. Ze strijden een verkeerde strijd. En daarom zien we ook in dit gedeelte dat Paulus begint niet in Efeze 1 met de geestelijke strijd, maar pas in Efeze 6. En waarom? Omdat er bepaalde principes zijn die we moeten leren, want anders gaan we een verkeerde strijd strijden. Zoveel christenen beginnen altijd maar met strijd en met strijd en met strijd, maar ze beseffen helemaal niet wie God is en wie zij zijn in Gods ogen, en daarvoor zie je dat ze geen overwinning behalen. Want voor Efeze 6 komen er 5 andere hoofdstukken die van levensbelang zijn om dat te verstaan, juist in de geestelijke strijd. En daar wil ik het graag over hebben. De goede strijd, de strijd van het geloof. Want zoveel mensen zijn maar aan het strijden tegen zichzelf en tegen de zonde en tegen duivel en demonen en tegen elkaar. En het is een verkeerde strijd, een strijd die niet tot overwinning leidt, een strijd die ook niet maakt dat u uw taak blijft vervullen. Een verkeerde strijd. En God wil u brengen in de goede strijd. In de strijd van het geloof. 3 keer gebruikt Paulus eenzelfde woord in het Grieks. Stel je op of hou dan stand. En het woord betekent eigenlijk dat je positie in moet nemen. Dat je op een goede grond moet gaan staan. Waarom strijd jij? Dat is heel belangrijk. Heel veel mensen die strijden om allerlei redenen, maar een verkeerde strijd. Ze strijden vanuit hun vlees. Ze strijden vanuit hun eigen kracht. Ze strijden om hun eigen gelijk. Hele huwelijken gaan kapot om die strijd om het eigen gelijk. Ze strijden om hun recht te hebben. Ze strijden vanuit afwijzing. Ze strijden vanuit pijn. En daarom om de goede strijd te strijden, is het nodig dat God een diep werk doet in uw geest en in uw ziel, opdat u vanuit een juiste houding gaat strijden. Daarom zegt Paulus in Efeze 6, neem de goede grond in. En die grond legt je uit in de eerste 5 hoofdstukken. En daarvoor wil ik vandaag spreken over onze positie en de volgende keer over onze wandel en het belang daarvan in de geestelijke strijd. Want als u dat niet begrijpt, zult u een verkeerde strijd strijden. Dan zult u altijd maar strijden om te presteren, om wat te zijn, om u gelijk te hebben, om u recht te halen. En we strijden maar. En ook in de kerk van Jezus Christus, eeuwenlang zijn we maar aan het strijden tegen elkaar. En we strijden een verkeerde strijd. En wat er gebeurt is dat de duivel regeert. Door onenigheid, door verscheurdheid. En daarom moeten we begrijpen wat de goede strijd van het geloof is. En de eerste strijd die we te strijden hebben, is niet direct tegen al die demonen die om ons heen waaien, om de duivel. Maar dat is een strijd die we te strijden hebben hier in onze kersenpit. In onze kersenpit, in onze gedachten en in onze emoties. Want als dat niet goed is, als u uit verkeerde gedachten gaat strijden, vanuit angst, vanuit gelijk, zult u altijd de nederlaag halen. En daarom is het zo belangrijk dat hier in onze gedachten wat verandert. Dat we vanuit Gods gedachten gaan strijden en van Gods emoties gaan strijden. En onze eerste strijd is een strijd met leugens in onze gedachten en in onze emoties. En daar moeten we leren mee afrekenen. En daarvoor begint Efeze 1 niet met de geestelijke strijd, maar onze positie in Christus. Efeze 1 gaat in de eerste instantie over wie God is en hoe God ons ziet. Dat is heel erg belangrijk. Want als u een verkeerd beeld heeft van God en een verkeerd beeld van uzelf, dan haalt u de nederlaag. Als u denkt dat u alles kunt in eigen kracht, een krachtpatser bent, haalt u de nederlaag. Maar u haalt ook de nederlaag als u denkt dat u een nul bent en helemaal niks kan. haalt u ook de nederlaag. Twee kanten. En u moet niet gaan denken hoe u voelt over zichzelf en hoe u denkt over uzelf, maar u moet gaan omarmen hoe God over u denkt en wat God spreekt in uw leven. Mozes had in Numeri 13, zien we dat Mozes 12 spieders stuurt in het land. En ze ontmoeten daar enorme reuzen. Naast een enorme overvloed, een geweldig mooi land, ontmoeten ze daar grote reuzen. En ze denken, nou, die kunnen wij niet aan. En wat zegt de Bijbel dan? Dit. We zagen daar reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren. En we waren als sprinkhanen in onze eigen ogen. En ook in hun ogen. Als u naar uzelf kijkt als een sprinkhaan en de duivel ziet als een reus, zult u niet de overwinning behalen. Je moet uzelf gaan zien in Christus, in die geweldige overwinnaar, in die Heer die alle overheden en macht heeft ontwapend, openlijk tentoongesteld en zo over zijn gezegevierd aan hem die de duivel op de kop van de slang heeft vermorzeld, aan hem die de duivel tot niets heeft teruggebracht. Daar moet u krachtig in zijn. En dan ziet u zichzelf als een reus en de duivel als een sprinkhaan. En dan zegt u, Jezus naam. En u overwint. Dus het is zo belangrijk, hoe zie je jezelf? Hoe zie je God? Dat is ongelooflijk belangrijk. En we zien ook dat God dat in ieders leven aan moet pakken. God die roept Mozes uit de woestijn. En die zegt, lieve Mozes, hey, ik zal je sturen naar Farao. Leid even mijn volk uit Egypte. Ja, Mozes gelijk in paniek. Hij zegt zichzelf als een sprinkhaan terecht. Wie was hij nou? Ten eerste zat Farao ook nog achter hem aan ergens. Maar hij zag de duivel Egypte als een geweldige grote reus. Dus het eerste wat Mozes zei, ja maar heer, ik ben een sprinkhaantje, wie ben ik? Dat zei hij eigenlijk, wie ben ik? Wie ben ik? En zo kan je jezelf ook voelen, wie ben je nou? Dan zie je jezelf als een sprinkhaan of zie je jezelf als zoon in Jezus Christus? Dat is een heel groot verschil. En daarvoor zegt Mozes ook, of God tegen Mozes, Mozes, wie ben ik? Ik ben immers met u, daarom zal je gaan. Dus Mozes, het gaat er niet om hoe jij jezelf ziet, dat jij jezelf ziet als sprinkhaan. Ik ben met je. Hoe zie je mij? Hoe zie je mijn kracht? Geloof je dat opstandingskracht in jou is? Zou Paulus zeggen. En dat zijn heel belangrijke dingen om te leren. Ook als de engel des Heren bij Gideon komt. Gideon voelde zichzelf een sprinkhaan. Hij was bezig met de tarwe te dorsen of te slaan. En dat deed hij om een ommuring. Hij was bang. Hij voelde zichzelf een sprinkhaan. En de engel die komt bij Gideon en die zegt, de Heer is met je, dappere held. Voelde zich helemaal geen dappere held. Hij voelde het niet, hij zag het niet. Hij zag zichzelf als sprinkhaan. Wie ben ik? Ik voel me helemaal geen dappere held. Maar God zegt, je bent een dappere held. En dan zie je dat ook Gideon gaat discussiëren. Want de Heer zei tegen hem, ga heen Gideon, verlos Israël uit de greep van Midian en deze je kracht. Maar gelijk zie je Gideon, maar ach heren, waarmee moet ik Israël verlossen? Ik ben maar een sprinkhaantje. Mijn geslacht is het geringste. Manasse, ik ben de jongste van familie. Ik kan toch niks. Ik ben toch helemaal niks. Ik kan helemaal niks. Ja. Maar daar gaat het helemaal niet om. En misschien, we zijn zwak in onze natuur. Dat is zo. Maar waar reken je op? Reken je alleen maar omdat je niks bent. Een sprinkhaantje bent. Dat je nooit iets zal worden. Of geloof je nou werkelijk wat God over jou spreekt? Geloof je nou werkelijk wat God tegen jou zegt? Stel je nou werkelijk Gods woord en Gods beloftes centraal in jouw leven. Dat is van het allergrootste belang in de geestelijke strijd. Want anders maait hij je. En de Heere zeide tot Gideon, ik ben met je, daarom zal je de vijand verslaan. Waarom zal jij de vijand verslaan? Omdat God in zijn genade jou heeft geplaatst in Christus. En dat Christus in jou is. En God wil dat je in geloof daar je voeten op zet. Dat je daar van daaruit gaat leven. Dat je dat leert. Dat je vernieuwd wordt door de vernieuwing van je denken. Want anders de duivel gaat rond als een briesende leeuw. En de duivel kan christenen verslinden. En kan je laten vallen. Totdat je leert stelling te nemen in wie God zegt dat jij bent. Het gaat er niet om wat wij voelen of vinden. En de eerste strijd dus is tegen deze leugens in onze gedachten en in onze emoties. En als u leest dan in Efeze 1, vers 3 tot 14. Ik ga het niet helemaal lezen, u mag dat thuis als huiswerk lezen en over bidden. Maar 10 punten wil ik aanhalen in het kort. Hoe vaak zijn we niet aan het strijden en denken we van, nou, als ik even dat verkeer doe, dan zegent God mij niet meer. En we zijn maar aan het strijden om zegen te beërven, terwijl de Bijbel zegt, je bent gezegend met alle geestelijke zegen in Christus Jezus. Het is een genadegave, genadegave, genadegave. Het is iets wat God heeft besloten voor de grondlegging der wereld. En God wil dat wij leren strijden, niet om zegen te beërven, maar vanuit zegen en zegen te zijn. Dat we het in werking stellen. En dat we geloven dat waar wij komen, dat we gezegende zijn en dat we alles zal gezegend zijn om de naam van de Heer die met ons is. We zijn gezegend. Als u niet diep weet dat God een oogje op u heeft, mag ik het zo zeggen? Voordat u bestond had God een oogje op u. Dat zegt de Bijbel. En als u daar niet veilig in bent in die liefde van God, zult u altijd aan het strijden zijn en worstelen aan zijn om liefde te verdienen. Om altijd maar een knipoogje van de hemelse Vader te krijgen, terwijl God al een oogje op u heeft. Gewoon niet om wie u bent, ook al is uw leven zo'n puinhoop geweest, maar omdat u vertrouwd hebt in zijn Zoon Jezus Christus. Omdat u in Christus Jezus bent. Omdat God u aanziet in zijn Zoon. En daarvoor zegt de Bijbel ook dat God in vol liefde ons heeft uitgekozen om heilig en zuiver te zijn. Je bent vol liefde uitgekozen. Vol liefde uitgekozen. En ik zeg dat meer, en ik wil nog een keer zeggen, vaak dacht ik dat God mij heeft aanvaarde gewoon eigenlijk een beetje knarsetandende, omdat toevallig Jezus voor mij was gestorven. Zo, en ik aanvaard je wel omdat Jezus voor je zonde is gestorven. Maar eigenlijk had ik je in de hel willen gooien. Maar dat is niet zo. God is er helemaal niet op uit om mensen in de hel te gooien. Maar er is wel een hel. Maar God heeft gezegd, ik stuur mijn Zoon. Opdat als je in hem gelooft, je eeuwig leven hebt. En dat je bewust bent dat ik je altijd voor liefde heb gekoesterd en uit heb gekozen. En in de geestelijke strijd is dat zeer belangrijk. Want de duivel probeert altijd dat je uit verkeerde motivaties gaat strijden. Ook naar andere mensen toe. En daarom is het zo belangrijk dat deze waarheden je vrij gaan maken. En dat je kan zeggen, ja Heer, ik ben vol liefde uitgekozen. Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om zijn kinderen te worden. Als zoon van hem te worden aangenomen. Je bent gewild en aanvaard als zijn kind. In de geestelijke strijd is dat belangrijk. Anders krijg je streverij, prestatiedrang, krijg je verkeerde motieven. Dat je vanuit een leugen gaat strijden. Ergens om maar aanvaard te voelen. Je gaat vanuit afwijzing strijden. En daarom is het zo belangrijk dat je Efeze 1 in je leven uitbidt. En dat de Heilige Geest heel diep in je hart kan schrijven. Je bent mijn geliefde kind. Je bent gewild. Je bent niet een ongelukje. Je bent gewild, zegt de Bijbel. Je bent uitgekozen, gewild, aanvaard in de geliefde. God heeft je zijn genade gegeven, de grootheid van zijn genade. Volkomen verlossing en vergeving van zonde. Hij heeft het je geschonken in zijn geliefde Zoon. Je hoeft je nooit af te vragen, is er genade voor mij? Het is veel meer de vraag, hoeveel kan jij ontvangen? Hoeveel durf jij te nemen van de overvloed van zijn genade? Paulus spreekt altijd over de grootheid van zijn genade, ons geschonken. Het is een cadeau wat u gegeven is en wat u moet leren uit te pakken. En moet zeggen, dank u wel papa, dank u wel Heer Jezus, en dat is een genade, en dat is een genade, weer een cadeautje en weer wat. En u gaat leren te ontvangen zelfs genade op genade. En dat maakt dat u heel makkelijk al die verleidingen van de duivel kunt weerstaan, want u voelt het aan en denkt van, hé, dit gaat in tegen de genade van God, poef, weg duivel. En je kan veel beter strijden als die dingen waarheid worden in je leven. Dat je verlost wordt van die leugens, dat je voor alles moet doen om Gods welgevallen te krijgen. Je bent verlost en vergeven. In hem hebben we door zijn bloed de verlossing en zijn onze zonden vergeven. En ik weet wel, je moet dat in het licht brengen. U kunt niet zomaar zeggen, als u in zonde leeft, ja, ik heb de verlossing, blijf maar doorzondigen, want dan heeft u er niets van begrepen. Maar als u worstelt met zonde, worstelt met dingen die niet vergeven zijn in uw leven, mag u weten dat het er is. Dat u alleen maar hoeft te komen. Dat u mag weten, God wil mij verlossen van al mijn ongerechtigheid. Waarom? Omdat er al verlossing is. Hij wil mij vergeven van al mijn zonden, omdat er al vergeving is. Het is betaald, de prijs is betaald, het is een cadeautje. En elke keer mag je daarnaar terugkeren en zeggen, nee, Heer, er is verlossing voor mij. En mag je hoop en geloof hebben dat God wil dat je een vrij leven hebt. Dat je leeft als een verloste des Heren. Je bent deel van zijn eeuwige wil en van zijn plan. En God had een voornemen in Christus Jezus om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen onder Christus. En jij bent deel van dat plan. Je bent zijn eeuwige wil en God heeft een plan voor je leven. Laat dat niet roven door de duivel. Ja, God heeft geen plan, ik weet niet of God wat voor mij heeft. Nee, je bent Gods wil, God heeft een plan voor je leven. En voordat je dat plan misschien weet, ga erin staan in geloof, aanvaard het. Zeg dank u wel Heer. Je hebt een bestemming en een doel, zegt Efeze. Hij heeft ons de bestemming toebedeeld. Je bent een kind van bestemming. Je bent niet voor niets hier geboren in Nederland. Je bent niet voor niets hier in de gemeente. Je bent een kind van bestemming, voor deze tijd geboren. En leer die dingen uit te bidden in je leven en te zeggen, nee Heer, ik ben een kind van bestemming. Ik weet niet wat het allemaal inhoudt, maar ik ben een kind van bestemming. En ik ga wandelen in de plannen die u heeft voor mijn leven. God heeft dat voor jou klaar liggen. En als je die dingen gaat beseffen, dan gaat er heel veel spanning en strijd weg uit je leven. En God heeft jou voor eeuwig gered. Er staat dat jij gestempeld bent met de Heilige Geest der belofte. Je hebt een eigendomstempel gekregen. God zegt, je bent de mijne. Een eigendomstempel. Poing. Je bent van mij. Het is zo fijn om te weten, niet alleen dat alles wat jij hebt en ben is van God, maar God neemt verantwoordelijkheid voor jouw leven, want je bent zijn eigendom. En hij zal zorgen, hij zal strijden voor zijn eigendommen. Daarvoor bidt en pleit hij voor jou in de hemelse gewesten. Prijs de Heer daarvoor. En dan mag je bewust zijn in die strijd. En je hebt een eeuwige erfenis. Ja, ik ben niks, ik kan niks, ik heb niks. Nee, je hebt een erfenis, man. Iedereen heeft een erfenis. Want God heeft jou een erfenis, een plek toebedeeld, ook in zijn koninkrijk, ook vandaag. En dan mag je in geloof en vertrouwen mag je dat gaan ontdekken. Nou, dat is zo belangrijk, dat fundament goed is in je leven. En dat je niet bouwt op alle leugengedachten en leugengevoelens in jouw leven, want dat is het waarom je geen overwinning behaalt in die boze dag. Bouw je je geloof op je eigen gevoel en jouw ideeën, of bouw jij je geloof werkelijk op deze waarheid in Jezus Christus? En je kan zeggen, ja, ik voel me niet zo'n kind van God, ik voel me niet aanvaard, ik voel me niet gewild, maar ik zeg u in Jezus' naam dat dat gevoel een leugen is. En dat u moet leren met die leugens af te rekenen in uw leven, want anders loopt u vast in die geestelijke strijd. Het is een leugen. De hoogste waarheid en realiteit is dit, wat God over u spreekt. En natuurlijk geldt dat niet zomaar voor alle mensen die maar zo in de zonde leven. Dat geldt voor hen die in Christus Jezus zijn. Hen die een toevlucht genomen hebben tot de Zoon van God. En ook vandaag krijgt u daar weer de kans toe om je toevlucht te nemen tot de Zoon van God. En het moment dat je dat doet, zegt God, ik zie jou aan als mijn Zoon. Wonderlijk. En als kinderen van God moeten we leren daarin te gaan staan in de kracht van God. Je sterk in de Heer en te zeggen, nee, ik laat me dat niet meer beroven. Ik laat het niet meer stelen door de duivel. Het is afgelopen. Ik ben een uitverkorene kind van God. Ik ben geliefd. En niet dat je gaat strijden omdat je je waardeloos voelt en je niks voelt en al die gedachtes. En hoe krijg je nou toegang tot die rijkdommen van God? De Bijbel is daar duidelijk in, dat is door geloof. En daarvoor is de strijd, wordt ook genoemd, de strijd van het geloof. Weet u, God had nooit de wil en het plan om Israël 40 jaar in de wildernis en in de woestijn te laten ronddolen. En ook vandaag zie je zoveel kinderen van God ronddolen in hun woestijn en hun wildernis. Niet omdat God de woestijn gebruikt, die momenten kunnen er zijn dat God je in de woestijn brengt. Maar heel vaak zijn kinderen van God in de woestijn en de wildernis omdat ze hun leugens geloven. In hun gedachten en emoties. En dat is niet Gods wil. Israël heeft 40 jaar in de woestijn, in de wildernis rondgedoold, buiten de wil van God om, waarom? Vanwege hun ongeloof. De Bijbel zegt in Hebreeën 3 vers 19, ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. En daarom is het ook een ernstige boodschap. U moet leren af te rekenen met die leugens in uw gedachten en emoties. Want als u dat niet doet, dan gelooft u uw leugens en emoties meer dan de waarheid in Gods woord. En dan kunt u niet ingaan in de beloftes. U zal niet een krachtig kind van God worden, sterk in God, een overwinnaar. En dat is heel belangrijk dat u daarmee afrekent. En ongeloof is ernstig in Gods ogen. Ongeloof betekent niet geloven, het betekent de leugen meer geloven dan de waarheid. De duivel meer geloven dan de waarheid. Uw gedachtes meer geloven dan de waarheid. In Romeinen 5 vers 1 tot 2 staat dat wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben gekregen. Ook een genadegift. U krijgt de toegang. U krijgt de toegang. Toen de Heer Jezus stierf op het kruis van Golgotha, scheurde God het voorhangsel van boven naar beneden. God zei, er is toegang. Er is een open hemel. Je mag komen in mijn aanwezigheid. Er is toegang. Het is een genadegift. Maar toch gaan heel veel niet in. Toch gaan heel veel niet in. Terwijl het er is. En dan zeggen ze, oh God scheurde hemel, waar bent u Heer? Nee, dat is een leugen. Er is een open hemel. Er is gescheurd. God heeft... Heeft die toegang gegeven aan jou als een genadegift? Maar hoe ga je nou in? Nou, dat staat er ook. Door wie wij ook de toegang gekregen hebben in het geloof tot deze genade waarin wij staan. Wij staan erin. En je gaat in door geloof en door genade. Door geloof. Dat je zegt, hé, dat pak ik. Dank u Heer dat ik zo mag binnenkomen bij u. Maar het is allemaal volbracht. En ik geloof in de kracht van het bloed. Ik geloof in de kracht van het offer. En ik ga niet presteren en proberen, maar ik ga zo naar binnen. Want het voorhangsel is gescheurd. Ik heb de toegang. Nou, en hoe zet u uw geloof nou in werking? Hoe doet u dat nou in de praktijk? Dankzegging en gebed. Een sleutel. Je ziet gelijk dat Paulus gaat bidden in Efeze 1 vers 15. Zegt hij, daarom houd ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus. Geloof. En van uw liefde, geloof door liefde werkende, niet op te danken, uw gedenkende bij mijn gebeden. Hij zegt, ik hou niet op om te danken. Nou, hoe krijgt u deel aan deze dingen? Hou nou eens niet op om te danken. Hou nou eens op om te zeuren. En te klagen. En te zeggen, ik kan niet, ik ben niks. Nee, u zegt, nee, ik dank u Heer dat u die in mij is meer dan die in de wereld is. Dank u Heer dat ik uw geliefde kind ben. Niet omdat ik het voel, maar omdat u dat zegt. Dank u wel dat ik aanvaard ben, gewild ben. Dat ik aanvaard ben in uw liefde. Dat ik uw zoon ben, uw kind ben. Dank u wel dat ik zomaar bij u mag komen. Bij mijn vader in de hemel. Zomaar mag komen. Ben ik daarvoor goed? Nee, het gaat niet om uw goedheid, het gaat om zijn goedheid. En hoe meer u komt, hoe meer u geheiligd wordt door zijn aanwezigheid en zijn liefde. En dat is wat de Bijbel zegt. Hou niet op met te danken. En bid voor deze dingen. Daarvoor gaat Paulus bidden dat ons verstand open gaat, ons hart open gaat. Dat we het gaan verstaan, dat we het gaan begrijpen. En bid ook voor die dingen. U heeft niet omdat u niet bidt. En ook deze morgen kunt u zeggen, oh broeder, je hebt hier mooi gesproken. Maar daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. U zegt, broeder, je hebt mooi gesproken. U hebt er alleen maar wat aan als u deze week ook in die dingen oppakt in gebed. U zal zelf in moeten gaan. Dat kan ik nooit voor u doen en niemand anders voor u doen. U kunt alleen maar zelf zeggen, ja, ik ga dat geloven, ik ga daarvoor danken. Ik hou niet meer op om te danken dat ik zijn geliefde kind ben. En al die leugens van afwijzing en minderwaardigheid en leugens dat ik een sprinkhaan ben en dat er nooit wat terecht zal komen in mijn leven en dat ik geen hoopvolle toekomst heb. Al die leugens, Heer, verteer het met uw vuur. Het zijn leugens en ik geloof er niet in. Maar ik geloof in zijn woord. Ik geloof wat waar is, dat dit de waarheid is in de Bijbel. En de realiteit voor mij en ik ga in door geloof en vertrouwen. Heel erg belangrijk. Ander belangrijk punt vindt u in Efeze 2. Ik wil eerst een kort stukje lezen, Efeze 2 vers 4 tot 8. God echter, ik hou zo van dat woord. Want we waren dood in onze overtredingen. Weet je, God verwacht helemaal niks van een dooie. Hij verwacht alles van zichzelf. We waren allemaal dood in onze overtredingen, maar God echter, Hij de levende, Hij die zijn zoon heeft gegeven, Hij is gekomen. Denkt u dat Jezus iets verwachtte van Lazarus? Hij was 3 dagen dood en hij stonk al en al zijn ingewanden waren verlopen. Denkt u dat Jezus iets verwachtte van Lazarus? Toen hij zei, Lazarus kom uit. Dat Lazarus daar in zijn graf lag en dacht, moet uitkomen. Maar alles was verlopen in zijn hoofd. Mag ik het even zeggen? Zo vaak verwachten we zo van onszelf. En dan gaan we proberen om heilig te zijn en beter te zijn. Alsof Lazarus wat kon. Als Jezus zegt, Lazarus kom uit, verwacht hij niets van Lazarus. Maar hij verwacht alles van het woord van zijn kracht, het woord van zijn genade. Hij verwacht alles van de opstandingskracht van zijn vader. Van de kracht van God. En dat moeten wij ook leren. U kunt uzelf niet veranderen, maar God verandert u. U moet leren te verwachten dat de kracht van God u vrijzet. De kracht van God u verandert. Dat het God echter is. Die hoewel je dood was, in je overtredingen je medelevend heeft gemaakt met Christus. Door genade ben je behouden. En hij heeft je mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade ben je behouden door het geloof en dat niet uit jezelf, het is een gave van God. Amen? Ja. Hij heeft je mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Waar is die strijd? Zegt Paulus, in de hemelse gewesten. Tegen overheden, machten, demonen, waar de duivel je aanvalt. Maar God heeft je daarboven geplaatst in Christus Jezus, in een positie van autoriteit en gezag. En u mag de naam van Jezus gebruiken in die strijd. Maar er is hier een geheim in deze tekst. Want waarom heeft God ons in Christus Jezus geplaatst? Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. De kracht, de grootste kracht die de duivel knock-out zal slaan, is die overweldigende genade van God. En waarom door de eeuwen heen heeft de kerk zoveel nederlagen geleden? Omdat de gemeente in de hemelse gewesten niet de overweldigende genade van God heeft getoond. Ze heeft verdeeldheid getoond, strijd getoond, elkaar bekritiseren getoond. Geen liefde getoond. Ze heeft die overweldigende genade niet getoond. En zodra de gemeente dat gaat doen, samen met elkaar, de overweldigende genade gaat tonen, zijn liefde gaat tonen in de hemelse gewesten, heeft de duivel geen enkel tegenwoord. Niets. Want genade is een plek waar de duivel absoluut niks mee kan. Omdat de duivel kan alleen maar aanvallen in jouw leven om op jouw zwakheden en jouw zonden en jouw verkeerde dingen. Maar op het moment dat jij in de genade van God staat, ziet de duivel jou aan in Christus. En in Christus heeft hij niks. Hij kan niks. Er is geen enkele wapen tegen de genade van God. Hij heeft alleen maar wapens tegen ongerechtigheid, tegen zonde. Dat is wat u goed moet begrijpen. En daarom zal je geestelijke strijd altijd de mist in gaan als jij niet een begrip hebt wat genade van God betekent. En dat jij leert die alles overweldigende genade te ontvangen in jouw leven en te leven uit genade en door genade. Want het is altijd een strijd die je verliest als jij niet in genade staat. Want je gaat automatisch, als de duivel je aanklaagt, ga je verdedigen, je gaat je rechtvaardigen, je gaat strijden. En je verliest het altijd, want het is op basis van jouw gerechtigheid. Maar als jij strijdt op basis van zijn genade, strijdt jij op basis van zijn volmaaktheid en zijn prestatie en zijn gerechtigheid. En Jezus zegt, de duivel heeft in mij niks. Ja, de duivel is helemaal uitgespeeld als u blijft in Christus zoals hij blijft in u. Als u blijft in de genade van God. Amen. Valt het muntje een beetje? Hè? Even een aantal dingen nog even om dat op te frissen over genade. Genade is een bewijs van liefde dat verleend wordt aan iemand die het tegendeel verdient. U verdient het totaal niet. En God geeft het toch. Ik kan er niets voor doen. Voeg één daad van eigen verdiensten toe aan genade en genade is geen genade meer. Het is goed om te bidden, het is goed om te vasten, al die dingen te doen, want de Bijbel zegt dat is zeer belangrijk. Maar als u denkt dat het een verdienst is, sta u buiten genade. Niks met verdiensten te maken. Door gebed ga u genade ontvangen. Zo moet het zijn. Je kan er nooit voor betalen, je kan het nooit vergoeden. Genade kost de ontvanger niets, maar de gever alles, zijn zoon. Ja toch? Het heeft Jezus alles gekost. Hij is arm geworden om u rijk te maken. Dat is genade van God. Hij heeft de volledige prijs betaald. Waarom is het soms zo moeilijk om genade te ontvangen? Ze zeggen wel eens, om genade vragen is je verlies toegeven. En dat willen we niet, hè? We willen zo sterk zijn. We willen zo sterk zijn in eigen kracht. We willen ons gezicht niet verliezen. En om eerlijk te zeggen, Heer, ik ben een rampfiguur zonder u. Ik geef mijn verlies toe. Dat is nodig om genade te ontvangen. Genade ontvangen is je verlies toegeven. Zeggen, ik kan het niet in eigen kracht. Heer, ik faal elke keer weer, maar ik neem mijn toevlucht tot u. Dat is goede positie. Je bent 100% afhankelijk van God in genade. Dat is ook zo vervelend, hè? We zijn van die onafhankelijke mensen. We willen het allemaal zo graag zelf doen. Maar Jezus deed niets zonder dat hij het de Vader zag doen. Hij was 100% afhankelijk van God. En genade in genade leven betekent dat u zich opstelt elke dag in een houding van afhankelijkheid. Heer, geef mij vandaag uw genade, geef uw kracht, geef uw wijsheid, geef uw hulp vandaag. En dat je leert te wandelen met hem. En als je dat zo leert, zal je merken dat er een vurige muur om je heen is, waar de duivel niet meer doorheen kan komen, want je staat op een plek van genade, waar de duivel niet kan komen. Dat is een enorm wapen in de geestelijke strijd. En genade rekent in niets op onszelf, rekent alleen maar op zijn prestatie en zijn kracht. Genade betekent dat je niets kan doen waarvoor God je meer van je zal gaan houden. En dat je ook niets kan doen waardoor God minder van je gaat houden. Genade is de gave van God, van Jezus Christus, zijn liefde voor goddelozen. En ik weet wel, dat moet je leren ontvangen, want anders verander je niet. Maar Gods liefde verandert niet. Ook al ben je helemaal in ongehoorzaamheid, leef jij in zonde. Gods hart bloedt voor jou. Hij heeft zijn zoon voor je gegeven. Zijn liefde verandert nooit. Ook niet met die verloren zoon die wegging. Die in de zonde leefde. Zijn liefde ging altijd naar die zoon uit. Maar die liefde kon hem niet meer bereiken door de zonde. Maar op het moment dat die zoon terugkeert, zie je dat liefde bereikt hem weer. Die liefde is nooit veranderd. En dat is die liefde die God geeft. Nog één punt vandaag. Paulus gaat daarna door op het geheimenis van de gemeente. Dat is ook iets wat heel belangrijk is in de geestelijke strijd. Ik wil een gedeelte even lezen. In Efeze 2 vers 19 tot 22. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel heilig in de Heere, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. En Efeze 3 vers 10... Opdat nu door middel van de gemeente, wat wij zijn, de gemeente van God, aan de overheden en macht in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. U kunt die strijd niet alleen strijden. Het is alleen samen met de broeders en zusters dat de volledige wijsheid van God die overheden en machten zal ontwapenen. U hebt elkaar nodig. En we hebben elkaar nodig. U kunt wel zeggen, ja, ik strijd de strijd alleen, maar dat is weer die onafhankelijke geest. Ik heb meerdere malen in mijn leven meegemaakt dat ik bad en niet wilde. En dat ik te trots was om iemand gebed te vragen. En dan strijd jezelf. En dat God elke keer zei, ga maar naar een broeder of zuster toe. Laat maar voor je bidden. En ik zei, ja, ik kan toch zelf mij aanraken. En dat God zei, nee. Nee, God was onverbiddelijk. Hij zegt, je hebt je broeder nodig. Hij moet voor jou bidden. Maar dat is misschien vernederend, maar we hebben elkaar nodig. Want misschien heeft uw broeder en zuster net dat woord, net die bediening die u vrij kan zetten. En dan kunt u zelf worstelen en strijden met demonen en met zonde. Maar heel vaak is het zo dat u even naar een broeder of zuster toe moet stappen en moet zeggen, daar strijd ik mee. Dat is mijn gebondenheid, dat is mijn zonde. Bid voor mij. En bid voor mij dat die demon eruit gaat, dat ik bevrijding vind, dat die bindingen worden gebroken in Jezus' naam. En daar heb je elkaar voor nodig. En dan kunt u wel discussiëren en zeggen, ja, maar ik heb toch alleen maar God, ik leef toch alleen maar met God. Nee, God plaatst u in een lichaam, samen met alle heiligen. U wordt samen medegebouwd. En u hebt die broeder en zuster nodig om medegebouwd te worden. En het is samen in de gemeente dat die overheden machten de wijsheid van God gaan zien. En dat verstrooit ze, dat breekt ze. Daarom is eenheid zo ongelooflijk belangrijk in de gemeente. Dat we naast elkaar blijven staan. Dat we voor elkaar blijven bidden, voor elkaar blijven pleiten. En als er nood is, dat we in gebed dat oppakken voor elkaar. He, wat we ook hebben gezien met Jurin en Loredaan, geweldig. Als dan de gemeente bidt, zien we dat kind leeft, een schitterende baby. Maar hij had kunnen sterven als wij niet hadden gebeden. Als de gemeente niet had gebeden. En dat is zeer, zeer belangrijk. Waarom zijn er velen zwak en ziekelijk onder u, zegt de Bijbel... Omdat je het lichaam niet onderscheidt. Daarvoor zijn er vele zwak en ziekelijk. En misschien zijn er hier ons ook mensen die zwak en ziekelijk zijn. En misschien wil God wel gewoon dat je naar voren komt om gebed vraagt. En dat je dat net niet doet. En dat een punt kan zijn van genezing. Want God heeft een ander in de gemeente misschien de gave gegeven om jou te bedienen. En dit zijn allemaal zeer belangrijke dingen. Volgende week ga ik spreken over het belang van onze wandel. Maar we moeten begrijpen dat het gaat niet alleen om die boze geesten en machten. Want als wij verkeerd strijden vanuit leugengedachten en leugenemoties tegen die overheden en machten, krijgt u niet de overwinning. En u moet dat doen vanuit een bewustzijn, vanuit het geloof, vanuit de strijd van geloof. En dat maakt dat u overwint in de boze dag. En dat u in die strijd de overwinning behaalt. Ik wou graag eindigen met dat mooie gebed van Paulus in Efeze 3, vers 14 tot 21. Ook een gebed om zelf mee te nemen, om zelf te bidden, om zelf dagelijks te bidden. Weet u, de gebeden die staan in de Bijbel zijn bijzonder gezalfd door de Heilige Geest. Die staan er niet voor niets. Die staan er omdat u ze leert uit te bidden. En u kunt zeggen, oh broeder Paulus, wat bid je mooi, geweldig mooi gebed. Maar het zal u niet zegenen. Het zal je alleen maar zegenen als jij dat gebed zelf gaat bidden. Als je daar deel aan krijgt door persoonlijk gebed. En dat verandert je. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op aarde genoemd wordt. Opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Weet je, dat heb je nodig. Je hebt nodig dat de geest je sterkt in de inwendige mens, anders gaan je gedachten en je gevoelens met jou aan de haal. En je moet sterk worden in de geest en zeggen, in Jezus naam, ik breek dat, ik geloof dit niet. Want de geest staat op de beloftes van God. En bid dat in je leven, sterk mij God door uw geest in de inwendige mens. Want ik word zo slap van binnen, maar ik wil sterk zijn in u. Waarom? Opdat Christus door het geloof in je hart de woning maken, want hij is de leeuw van Juda, hij is de overwinnaar. Geworteld en gegrond in de liefde, zal je dan samen met alle heiligen, Restitueren is eigenlijk een samenvatting van wat Paulus heeft gezegd. Samen met alle heiligen, samen met elkaar, in staat zijn te vatten hoe groot de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte is, en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat ge vervuld wordt tot alle volheid Gods. En dat betekent dat je verandert naar zijn beeld, dat Jezus Christus zichtbaar wordt in jouw leven, dat het koninkrijk zichtbaar wordt in jouw leven. En we hebben elkaar daarbij nodig, samen met alle heiligen. En dan geeft God een geweldige belofte. En leg uw hand in die belofte. Hem nu, die blijkens de kracht, wat alleen maar in de hemel werkt, staat er niet, hè? Welke in ons werkt, hier op aarde. Die kracht van God is niet alleen beschikbaar in de hemel. Die geweldige kracht die werkt in ons. Welke in ons werkt bij macht is oneindig veel meer te doen dan we bidden of beseffen. God is bij macht dat te doen. En dan kan je zeggen, ja, maar ik voel het niet, ik zie dat niet gebeuren, ik zie dat niet gebeuren. Dan gaan we weer met die leugengedachten, gaan we weer met die influisteringen van de duivel. Maar u moet sterk worden in uw geest en zeggen, nee, ik geloof die leugens van de duivel niet meer, want hij, die blijkens de kracht die in mij is, is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hij werkt in mij, hij woont in mij, opstandingskracht is in mij. En dat, u moet leren elke dag dat in praktijk te brengen en daarin krachtig te zijn in de Heere. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. En dat is niet alleen een gebed van 2000 jaar geleden, het is tot in alle geslachten. En daar zijn wij bij. Amen. En dus laten we in die boze dag weerstand leren bieden vanuit onze positie in Christus. Je te sterken door de kracht van de Heilige Geest in jouw hart. En je taak te blijven vervullen om te overwinnen. Want hij wil overwinning in jouw leven. Te alle tijden. Hij doet ons te alle tijden zegen vieren door Jezus Christus. Amen. En vertrouw op dat woord van God. Laten we bidden. En Jezus, willen zo bidden met vrijmoedigheid dat u ook deze morgen de schellen van onze ogen afhaalt. We willen bidden voor geopende ogen om te zien wat de waarheid is. Ik wil u bidden, Heer, voor geopende oren om dit woord te verstaan. Ik wil u bidden, Heer, dat we niet alleen hoorders van het woord zullen zijn, maar het ook zullen doen. Door dankzegging, door gebed, door in geloof te zeggen, dat is ook voor mij. Want God is bij macht oneindig veel meer te doen dan we bidden of beseffen. Heer, u bent zo groot. U bent zo machtig. Ik wil u bidden, Heer, dat u al die leugens uit gedachten en emoties wegrukt. En dat u waarheid vrij zal maken. En ieder persoon die waarheid zal verstaan van wie hij of zij is in Christus Jezus. Hoe u naar ons kijkt. Als geliefde. Als aanvaarde kinderen van God. Ik wil u bidden, Heer, dat uw Heilige Geest van openbaring diep zal werken in ieders hart. Heer, opdat juist in die boze dag, in die dag van strijd, in die dag van worsteling, dat er niet alleen weerstand zal worden geboden, maar ook dat ieder zijn taak zal kunnen blijven vervullen. In overwinningskracht, in opstandingskracht. Almachtig God en Vader, stort opnieuw uw geest uit in ieders geest. Sterk iedereen door de kracht van uw Heilige Geest in de inwendige mens. Dat ook het karakter van de leeuw van Juda zichtbaar wordt. Om strijders te zijn, soldaten te zijn. Dat u uw kinderen sterkt, Heer, om het zwaard, de wapens te hanteren en te overwinnen. En af te rekenen met al die leugens in gedachten en emoties. En uw woord te omarmen, opdat de waarheid hun vrij zal maken. Misschien zijn er ook deze morgen mensen die Jezus Christus niet kennen. De Bijbel zegt dat Jezus gezalfd was met de Heilige Geest. En hij is rondgegaan, weldoende, genezende alle die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Houd die ogen maar gesloten. Hoe Jezus is gekomen om ieder die door de duivel overweldigd is, al die leugens, al die negativiteit, om die werken van de duivel te verbreken, om je daarvan vrij te maken, daarvoor is hij gekomen. En de blijde boodschap is dit, dat de Heilige Geest komt en dat Jezus is gekomen om je ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht. Om je te verlossen van de macht van Satan tot de macht van God. Dat je vergeving zal ontvangen en ook dat erfdeel in bezit mag nemen, dat jij een geliefd kind bent van God. Dat je aanvaard bent, dat je gewild bent. En misschien ben je hier vanochtend en heb je nog nooit bewust die keuze gemaakt voor Jezus Christus. Bewust gezegd, Heer Jezus, ik geloof dat u voor mijn zonde bent gestorven. Ik geloof dat u bent gekomen om de werken van de duivel te verbreken in mijn leven. Ik wil u aannemen als mijn heiland en verlosser. Als je dat nooit hebt gedaan en je zit toch zo in die macht van de duisternis, mag je even je hand opsteken. Wil ik graag voor je bidden. Als er mensen zijn die nooit Jezus hebben aangenomen, steek je hand even op. Zijn er mensen? Dit kan jouw dag zijn. Waarin de Heer Jezus jou uit wil rukken uit de macht der duisternis. En jou wil plaatsen in zijn koninkrijk. En waarin je genezing kan ontvangen en vergeving van zonde. Heeft iedereen hier de Jezus aangenomen? Ben je zeker dat jij verlost bent uit de macht der duisternis? Is er iemand? Oké, als er mensen zijn die gebed willen hebben daarna en zeggen, ja, maar ik durf niet. Maar je kan dadelijk ook naar voren komen en zeggen, bid voor mij. Ik zit zo vast aan het rijk der duisternis. Ik wil verlossing vinden door Jezus Christus. Ik wil nog wat anders doen. Ook als u als kind van God, geliefd kind van God, die zegt, ja, ik herken me daar zo in. Ik word zo meegenomen door verkeerd denken. Constant is er daar die aanklacht. Constant is er daar die beschuldiging. Is er daar het gevoel dat ik niks ben, dat ik een sprinkhaan ben, dat het niet goed komt in mijn leven. Constant is er daar dat gevoel dat ik niet geliefd ben. Dat gevoel wat elke keer opkomt dat ik afgewezen ben, dat God me niet wil. Als u dat bent, mag u een moment gaan staan op de plek waar u zit. Ga maar een moment staan. Om daarmee af te rekenen en te zeggen, ik wil breken met die gedachtes. Ik wil me bekeren. Ik wil me bekeren van mijn gevoelens, hoe ik denk, hoe ik voel. Maar ik wil me bekeren tot hoe God ziet, hoe God voelt over mij. En God voelt liefde voor jou. God zegt, je bent mijn geliefde kind. Voordat jij bestond, heb ik mijn oog op jou laten vallen. Als je daar zo'n worsteling mee hebt in je gedachten, om dat diep te aanvaarden, dan mag je gaan staan. Dan gaan we met elkaar bidden. Ik wil graag dat je een moment me nabidt. Heer Jezus, wilt u mij vergeven? Bid me maar hard na, bid het uit je hart. Bid het met een schreeuw in je hart. Heer Jezus, wilt u mij vergeven? Dat ik zo vaak leugens geloof. Leugens in mijn gedachtes. Leugens in mijn emoties. Dat ik meer mijn gevoelens geloof dan uw woord. Dat ik meer de aanklacht geloof dan uw belofte. Heer Jezus, maak mij vrij. Geef mij uw gedachtes. Geef mij uw gevoelens. En in Jezus' naam breek ik met deze leugen. In mijn emoties. En een leugen in mijn gedachtes. Ik breek met de gedachte dat ik een sprinkhaan ben. Ik ben een zoon van God. Ik breek met de gedachte dat er geen hoopvolle toekomst voor mij is. Want ik aanvaard uw hoopvolle toekomst. Ik breek met de gedachte dat er geen bestemming, geen plan voor mij is. En ik aanvaard bestemming in u. Ik ben uw wil. Ik ben uw kind. Ik ben uw geliefde. Ik ben gewild. Ik ben uitverkoren. Ik ben een zoon en dochter van de levende God. En hij die in mij is, is meer dan die in de wereld is. En met hem zal ik overwinnaar zijn. Sterk mij, Vader, door de kracht van uw Heilige Geest. Dat ik sterk zal zijn in Jezus. Amen. Vader, ik bid u zo dat uw zalving over deze mensen komt. U kent hun worsteling en hun strijd. Maar ik wil u bidden dat u hen helpt om diep in uw woord te duiken. Wat u zelf zegt, blijf in mijn woord. Dan zal je werkelijk discipelen van mij zijn en je zal de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Ik wil u bidden dat u hun een honger en dorst wil geven. Een schreeuwende hart naar de levende God en een honger en een dorst naar het levende woord van God. Om dat tot zich te nemen. Om dat te mediteren. Dat uit te bidden met dankzegging, met gebed. Met lofprijs. En dat ze de waarheid zullen verstaan. Hoe u denkt over hun leven. En dat de waarheid hun werkelijk vrij zal maken. Want wie de Zoon heeft vrijgemaakt, zal werkelijk vrij zijn. En u wil vrijheid voor uw kinderen. U wil dat ze weerstand kunnen bieden. Dat ze hun taak zullen vervullen. En dat ze met u meer dan overwinnaar zullen zijn. Sterk zo uw erfdeel, mijn God en Vader. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw werk. Dat u dat uitwerken de komende week. En ook daarna, Heer, dat we meer principes leren van geestelijke strijd. Dat we een leger zullen zijn. Dat we soldaten zullen zijn die weten de wapens te hanteren. Die weten wat de kracht is in hun. Die weten zich te sterken in de almachtige God. Die zich niet tegen zullen houden, maar het land in zullen nemen. Hun erfdeel. En krachtig daarin zullen zijn. Help ons als uw kerk. Waar ik u ook vergeving voor wil vragen, Vader. Dat we in de kerk vaak zo, door in uw gemeente vaak zo, getuigd hebben. Niet van overweldigende genade van God. Maar getuigd hebben van verdeeldheid. Van kritiek en veroordeling. Getuigd hebben van liefdeloosheid en onvergevensgezindheid. Heer, wilt u ons dat vergeven? Wilt u ons daarvan schoonwassen? En wilt u ons een gemeente maken die getuigt van die overweldigende genade van God? Een gemeente die toont wat de liefde van God is. Die toont wat vergeving is, wat verlossing is. Heer, maak ons een gemeente naar uw hart. Dat aan de overheden en macht in de hemelse gewesten gezien zal worden wat de genade van God is, wat de wijsheid van God is, Jezus Christus. En u gezien zal worden in uw heerlijkheid en majesteit. Help ons. Daar willen we ook deze morgen alle andere kerken en broeders en zusters zegenen. Vergeef ons als we wijzen, als we kritiek hebben. Maar we willen zegenen. We willen dat andere kerken vol zijn van uw geest, vol zijn van uw glorie. Dat we één zullen zijn in Nederland als een leger. We zullen zeggen, we zijn één volk van God. Want we komen niet op voor onze kerk of denominatie, maar voor Jezus Christus. Om zijn heerlijkheid en zijn glorie te tonen, help ons, God en Vader. Help ons daarin te wandelen, daarin sterk te zijn. En vergeef ons al het gewijs, alle veroordeling. Was ons daarvan schoon. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Help ons, Vader, in Jezus' naam. Amen.